Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis, aflevering 6. Het valt te begrijpen dat hij opnieuw met veel gedachten was vervuld, en daar ook waren wel redenen toe. Had hij ooit grotere contrasten gezien dan in deze laatste weken? Zodra hij wat van de emoties veroorzaakt door het pas afgelegde bezoek aan zijn meesteres bekomen was, gingen zijn gedachten terug naar de ontmoeting met de vrouw van de tuinbaas. Maakte dat niet veel meer indruk op hem dan alles wat hij op het landgoed, maar vooral ook in het grote en fraai ingerichte gebouw gezien en gehoord had? Was de vrouw van de tuinbaas in haar mindere staat aan eenvoud niet veel gelukkiger dan de rijken wiens genoegens schijnbaar nooit te bevredigen waren? De wetenschap, welke taak hem binnen enkele dagen wachtte, bracht hem echter tot de werkelijkheid. En zoals hij in deze of soortgelijke situaties gewoon was, zocht hij ook nu zijn afleiding door zijn geliefde instrument ter hand te nemen. Maar zijn spel was niet in staat zijn zwarigheden weg te nemen. De stalmeester had van zijn heer opdracht gekregen zijn knecht de dag voor diens optreden in de feestzaal van alle arbeid in de stallen te vrijwaren. Frederik, die de bewuste avond met spanning tegemoet zag, was met deze maatregel erg ingenomen. Hij kreeg nu immers ruimschoots de gelegenheid om zich vanuit zijn toegewezen appartement voor het grootse gebeuren gereed te maken. Een en ander nam hem zo in beslag dat de eenvoudige vrouw, die hij sinds kort voor het eerst ontmoet had, bijna uit zijn gedachten verdween. Zo was het evenwel niet bij de vrouw van de tuinbaas. Het gerucht dat de feestelijkheden op de adellijke buitenplaats weer zouden beginnen, was ook de tuinman en zijn vrouw ter oren gekomen. Daarmee zou dus de dag aanbreken waarop de stalknecht zijn optreden om daaraan luister bij te zetten. Heimelijk hoopte zij dat de jongen, voor zover het was, nog een bezoek aan hun woning zou brengen. Maar helaas, haar hoop werd niet vervuld. Ze wilde nog zo graag met hem spreken over zijn eeuwige belangen en dat wat alleen maar gelukkig kan maken. Wie weet wat het nog zou mogen uitwerken, al kon zij hem niet bereiken, toch liet de Heere haar zien dat hij dat wel kon. Hij liet haar zien dat bekeren een godswerk is en sprak tot haar de woorden uit Zacharia 4, vers 6. Dit is het woord des Heren, tot Zerubabel, zeggende, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. O, dat wilde zij graag toestemmen en geloven, maar ze meende toch dat deze wees op haar weg geplaatst was en haar ook op haar hart was gebonden. Het bracht haar in verlegenheid, zodat de vraag oprees: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En zie, hij die wonderlijk is van raad en groot van daad, wilde haar onderwijzen. Enerzijds wist ze dat de Heere haar niet nodig had, maar anderzijds stond er niet van Andreas, een van de eerste discipelen van Jezus, betreffende zijn broeder Simon geschreven, en hij leidde hem tot Jezus. In onderwerping en in alle eenvoud legde zij dit alles voor de Heere neer, verwachtende dat hij de uitkomst zou geven. En de Heere liet zich niet onbetuigd. Met goddelijke eenvoud kreeg zij de korte, maar allesomvattende opdracht brengt hem tot mij. Maar ze kende haar onbekwaamheid tot enig goed werk en dikwijls moest ze zichzelf waarnemen als een zoekster van eigen eer. Dit deed haar in deze zaak zuchten om wijsheid aan de leiding des Heren. Het feest was in volle gang. De gasten deden zich te goed aan de overvloedige lekkernijen. Het wit gekleurde damast, waarmee de tafels waren bedekt, verhelderde nog het licht dat in de grote koperen luchters in de zaal verspreidden. Bij de velerlei spijzen ontbrak ook de verschillende soorten wijn niet, waar eveneens rijkelijk gebruik van werd gemaakt. De gastheer, wetend waarin dat soms eindigde, was, zoals meestal, in alles matig. Daardoor wist hij vele dingen in de hand te houden en buitensporigheden te voorkomen. Thans was zijn hoop gevestigd op zijn vioolspelende stalknecht, die met zijn optreden ongetwijfeld beslag op zijn gasten zou weten te leggen. Daarin had hij zich niet vergist. Want toen het afgesproken tijdstip van achter het gesloten gordijn van het podium muziektonen te horen waren, werd het muisstil. Terwijl de klanken zachter werden, werd het gordijn met onzichtbare hand van één gescheiden. Tot ieders verbazing verscheen de donkere en knappe gestalte van een onbekende violist. Hoewel niet geheel onvoorbereid, verbleekte Frederik toen opeens alle ogen op hem werden gericht. Maar hij wist zich spoedig te herstellen. Het verliep zoals zijn meester zich had voorgesteld. Hij maakte van de stilte gebruik om zijn gasten de muzikus voor te stellen. Hij gaf hen de verzekering dat diens optreden en zeker niet zou vervelen. Na een lichte buiging maakte de jonge virtuoos zich gereed en weldra klonken de eerste, nauwelijks te horen tonen door de feestzaal. De zachte tonen zwollen geleidelijk aan, maar een steeds wisselend ritme, al voller, zodat ze soms een fugatische hevigheid door de zaal klonken. In korte tijd waren de feestgangers in de ban van het schone spel. Maar niet minder verwonderd waren zij over zijn prachtige stem, waarmee hij zonder enige moeite op alle toonhoogten zuivere klanken ten gehore bracht. Het idee van de gastvrouw en haar ega om aan het feest deze nieuwe dimensie toe te voegen, werd voor hen een waar succes. Maar dat was het ook voor de begaafde violist, die van de aanwezige gasten menige ovatie in ontvangst mocht nemen. Ondertussen werden door veelvuldig gebruik van de wijn de gemoederen verhet, waardoor een rumoerig feestgedruis ontstond. De speelman werd weinig rust gegund, zodat de pauzen voor hem steeds korter werden. Het was voor Frederik allemaal even vreemd, vooral toen het voorname gezelschap zich begon over te geven aan minder verheffende taferelen. Ook het gedrag van de edele gastvrouw, zijn meesteres, ontsnapte niet aan zijn oog. Het grensde soms aan het onbehoorlijke. Het zogenaamde gezellige samenzijn, zoals ze hem destijds de feestelijkheden had voorgesteld, kon hem op deze wijze maar weinig bekoren. Zijn meester, die Frederik niet uit het oog verloor, zag dat hij vermoeid raakte en achtte daarom de tijd gekomen dat de jongen de feestzaal zou verlaten. Hij liet het zingende vioolspeler weten en op dezelfde wijze als het geopend was, werd het podiumgordijn haast onmerkbaar gesloten. De muziektonen stierven weg aan de oververmoeide muzikant, waardoor een bediende naar zijn fraai ingerichte kamer gebracht. En voor zijn doen ongewoon heerlijk bad noodde hem de resterende uren van de nacht tot een niet overbodige rust. Ondertussen werd het feest voortgezet. Het is niet ons doel om bij elke feestpartij die op het landgoed of bij vrienden in de omgeving gehouden werd, stil te staan. Maar al tijdens zijn eerste optreden maakte Frederik kennis met de uitgaanswereld van de zogenaamde rijke aanzienlijken, die eigenlijk niet wisten hoe arm ze waren. Hun gedragingen hadden aan hun gezag niet bijgedragen en een domper op zijn spel gezet. Met weerzin dacht hij aan hetgeen hem dienaangaande in het verschiet lag. Echter, als hij geroepen werd om aan hun vermakelijkheden luister bij te zetten, was er geen andere keus en moest hij gaan. Wat hem dan het zwaarst zou wegen en hij niet had kunnen voorzien, besefte hij nu maar al te goed. Hij zou namelijk niet de minste zweem van ongenoegen mogen tonen en zich moeten houden alsof hij met instemming en voldoening hun feestvreugde deelde. Dat gold als een vanzelfsprekendheid, maar het stuitte hem tegen de borst en strookte niet met zijn rechtschapen aard. Waar hij eerst mee vereerd was en eruit gezien had, lag al spoedig als een last op hem. Toen de freule hem dan ook voorstelde het werk in de stallen op te geven, wendde hij alles aan om dit te voorkomen. Ze bood hem, naar haar zeggen, waardiger werk aan onder het huispersoneel. Maar hij verkoos de genegenheid van zijn geliefde dieren boven de schijnhoffelijkheid onder de bedienden. Het was uiteindelijk zijn meester die belette dit genoegen, dat hij al met een vervanger moest delen, hem te ontnemen. Daarmee werd ook zijn vrees weggenomen dat het aanvaarden van het aanbod van zijn meesteres het contact met het tuinmansachtpaar wel eens zou kunnen schaden. Voortaan de ontmoeting met de tuinmansvrouw te moeten missen zou hem veel leed hebben gedaan. Zodra dan ook de gelegenheid zich voordeed, zien we hem op een avond zijn schreden richten naar de bekende woning. Het weerzien was niet minder hartelijk en dan bij zijn eerste bezoek. Maar het echtpaar kreeg de indruk dat Frederik niet zo opgewekt meer was als tijdens hun vorige ontmoeting. Ze wisten dat hij regelmatig geroepen werd om met zijn viool in een van de zalen van het voorname verblijf van zijn meester te verschijnen. Zou dit nu al nadelige invloed hebben op het gemoed van hun jonge vriend? Of was datgene waarvoor hij dat talent moest aanwenden voor hem al een teleurstelling geworden? Wanneer dat het geval was, konden zij daar alleen maar blij mee zijn. Frederik had het gewaagd het echtpaar onaangekondigd te bezoeken. Maar hoe onverwachts ook, hij was van harte welkom. Maar al te dikwijls hadden ze naar zijn komst uitgezien en vooral de hoveniersvrouw was verblijd dat hij haar niet was vergeten. Een stille zucht steeg uit haar hart tot God, of hij haar wilde bijstaan de jonge man te onderwijzen. De twee door levenservaring geoefende mensen merkten spoedig dat de stalknecht niet met dezelfde vrolijkheid en levenslust bezet was als voorheen. Uit vragen over en weer bleek dat het hem verdrietig maakte dat hij de zorg voor de paarden niet meer helemaal voor zijn rekening kon nemen. Dit en andere dingen die voortkwamen uit zijn benoeming tot muzikus zenden hem niet. Maar daarvan wist hij toch de oorzaak. Bovendien had hij dit toch zelf niet gezocht. En was hij dan niet ingenomen met zijn nieuwe functie, waarmede hij zijn meesteres zo bijzonder behaagde? Was hij niet gelukkig met zijn bevoorrechte positie, die hij onder het personeel verkregen had door zijn uitzonderlijke gaven? Dit waren zomaar enkele vragen die de vrouw hem voorzichtig stelde. Ach ja, sommige dingen moest hij beamen en hij vroeg zich af of hij niet al te gemakkelijk aan de wens van de freule had toegegeven. Maar wat zijn zogenaamde bevoorrechte positie betrof, hierop sprak hij op een toon alsof hij daar juist niet zo gelukkig mee was. Zeker, hij wilde met zijn vioolspel anderen best een genoegen doen. Maar hij had zijn optreden aangevoeld als dat van een marionet. Hij had alleen maar te doen wat anderen hem opdroegen. Niet dat hij beknot werd in de vrijheid van zijn spel, dat niet. Maar hij voelde wel aan wat zij in het vervolg van hem zouden eisen. Het zou min of meer een spelen worden op commando. Iets wat hem vooralsnog geheel niet lag. Daarbij vreesde hij dat hij aan zulk een voornaam gezelschap niet of moeilijk zou kunnen wennen. Hij voelde zich gebonden en miste daardoor de inspiratie zijn zang en spel voor hem en anderen steeds een bezielende inhoud te geven. Het was de bedoeling van Frederiks gastvrouw het gesprek deze richting te geven. Ze liet het niet zo blijken, maar innerlijk was ze verblijd deze schuchtere mededelingen van hem te vernemen. Tegelijkertijd vroeg ze zich af, verschaf dit mij de gelegenheid eens wat dieper bij een en ander stil te staan? Kan ik proberen erop in te gaan wat eigenlijk de oorzaak is van alle ongenoegen en onvrede die dikwijls ervaren wordt? Hoe ziekte, ellende, ja zelfs de dood in de wereld gekomen zijn en dat dit ieder mens gelden zal. Al bij zijn eerste bezoek had zij niet verzwegen dat zij godsdienstig waren. Daar luisterde hij toen met belangstelling naar. Maar ze had hem toen ook beloofd bij een andere ontmoeting iets te vertellen uit hun achterliggende leven. Ze greep dan nu ook de goede gelegenheid aan deze belofte waar te maken, waarbij zij hoopte dat het iets goeds voor hem zou mogen nalaten. Deze avond werd voor Frederik onvergetelijk. Hij kreeg dingen te horen die hij niet eerder had vernomen. Vooral het gedeelte uit hun leven over het verlies van hun zoon was wel de climax van haar verhaal. Alsof zij het pas beleefd had, zo werd hem deze droeve gebeurtenis voorgesteld. Vooral toen de vrouw vertelde wat daar voor haar uit voortgekomen was, had hij met klimmende belangstelling geluisterd. Hoewel hij van bepaalde dingen weinig of niets begreep, maakte het evenwel diepe indruk op hem. Ongemerkt was het laat geworden. Het was tijd om te gaan. Frederiks nieuwsgierigheid was gewekt. En hij gaf bij het afscheid te kennen een volgend bezoek op prijs te stellen. Dit stemde het afgezonderd levend echtpaar tot blijdschap. Zo kreeg de stalknecht die avond heel veel stof tot nadenken. Vooral dat er met hem gebeden was, op een wijze zoals hij niet eerder meemaakte, trof hem het meest. Zo kwam aan de tweede winter die Frederik op het landgoed had doorgebracht een einde. Het was voor hem een bewogen tijd. Daarvan gold, rijker aan ervaringen, maar armer aan illusies. Door zijn intieme omgang met de tuinman en zijn vrouw leefde hij als het ware in twee werelden. Door de grote contrasten waarmee hij steeds vaker in aanraking kwam, was hij bij tijden vermoeid naar lichaam en geest. Sommige feestpartijden ontraden in dans- en drinkgelach, wat hem een afkeer vervulde. Maar als er een gezelschap aanwezig was dat zich beschaafd en ordelijk gedroeg, dan deed hij zijn werk met vermaak. Er was echter iets in zijn leven gekomen dat hij boven veel andere dingen prefereerde, namelijk het bezoeken van het bejaarde echtpaar. Wat hemzelf betreft, hij had in zijn jonge leven maar kort een geborgen leven gekend. En dan nog niet eens bij zijn ouders. Een verlies had hij nooit meegemaakt. Maar des te dieper had het sterven van zijn pleegvader hem aangegrepen. Hij was er zeer bedroefd over geweest. Doch het had niet die smart in zijn ziel nagelaten, zoals hij dat beluisterd had uit de mond van het tuinmans echtpaar. Hun enige zoon was op een verschrikkelijke wijze van hun hart gescheurd, en het leed daarover droegen ze mee tot aan hun dood. Maar nu was dat wonderlijke daarvoor bij haar in de plaats gekomen, iets wat hij niet vatten kon, en waarover vooral de nog altijd treurende moeder sprak. Ze had er God voor in de plaats gekregen, en dat was veel meer dan hij haar ontnomen had. Daarom kon zij zeggen, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Over deze dingen had zij met hem gesproken. Zij kon niet zwijgen over God, zonde en dood, leven en sterven, genade, vergeving, vrede en geloof. Ze wist dit alles uit een groot boek dat zij haar Bijbel noemde en waaruit zij hem voorlas. Ja, hij wist wel dat er een kerstfeest was en dat toen het kind Jezus geboren was. Maar nu had hij dit gebeuren uitvoerig en nadrukkelijk uit haar Bijbel vernomen. Dat dit heilig kind was opgegroeid, maar ook had geleden, ja, gestorven was om door zonde verloren mensen te behouden. Als ze hem dan vertelde dat zij als een verloren zondares weten mocht dat Jezus ook voor haar geleden en gestreden had, was zij met tranen bewogen. Ze had hem voorgehouden dat alle mensen in zonde en ongerechtigheid worden geboren, dat dit ook voor hem gold en dat hij in zijn leven ook vergeving van zijn zonden nodig had. Ze had geprobeerd hem uit te leggen door wie dat verkregen kon worden, hoe dat toegaat en dat hij daar om bidden moest. Zo had zij het zaad van Gods woord gestrooid, uitziende of het vallen mocht in het hart van deze zo geheel onkundige, alleenstaande jongen. Wat was ze met haar man een verblijd geweest, dat hij niet wegbleef, maar hen van tijd tot tijd opzocht. O, ze zagen naar Gods hand in, want daardoor waren zij in staat om hem van stap tot stap te onderwijzen. Daarbij werden zij steeds meer gewaar hoe gangs onbekend hij was van enig godsdienstig begrip. Hij wist wel dat God de zondag als een rustdag ingesteld had. Dat herinnerde hij zich nog uit de tijd dat hij in het weeshuis en bij de boer vertoefde. Hij behoefde dan niet zoveel werk te verrichten als op andere dagen, maar de betekenis en waarde ervan was hem nimmer bijgebracht. Dat dit een bijzondere dag was die God de mensen gegeven had en door ieder behoorde geheiligd te worden, daar had hij nooit van gehoord. Hij leefde tot dat ogenblik slechts van de ene dag en de andere. Maar niets was het echtpaar dat met het lot van de stalknecht bewogen was te veel om hem deze dingen uit te leggen. Ja, vooral legden zij de nadruk op het belang van Gods dag. Want ze wisten hoe vaak hij juist op die dag aanwezig moest zijn op de wereldse feesten, die ook dan in het adellijk verblijf van hun Heer werden gehouden. Zij konden en mochten niets anders dan Frederik erop wijzen dat dit in de ogen van God grote zonde is. Het bracht de jongeling in verlegenheid, want hij werd er meer en meer van overtuigd dat zij de waarheid spraken. Hij voelde dat deze dingen in hun leven wezenlijke waarde hadden en dat zij er hun levensmoed aan troost uitputten. En als hij het dan vergeleek met het leven van hen die hij diende en wier ijdele feestvreugde hij moest veraangenamen met zang en spel, dan wist hij in zijn binnenste welke kant hij moest kiezen. Maar hoe zal hij hiervan ooit los kunnen komen? Is hij in dit opzicht geen gevangene? Hij voelde de strijd, vooral als zijn muzikale bezigheid bekoorde aantrok. Dan vond hij er zijn vermaak in. Ook als in de feestzaal alles normaal verliep en het applaus hem wachtte. De vertwijfelingen die in zijn leven waren gekomen zouden uitlopen in een zielenstrijd. Eens zou hij de goede keus mogen doen. Die keus van Mozes, waarvan geschreven staat dat hij de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom achtte dan de schatten in Egypte, zou de zijne worden. Het feestgedruis op het landgoed was weggeëbd. De lente, met haar ontelbare ontluikende schoonheden, deed opnieuw haar intrede. De arbeid in de stallen zat er weer op, zodat Frederik de tuinman opnieuw verdienstelijk kon zijn. Hadden zij voorheen spoedig elkaars vertrouwen gewonnen, na de kennismakingen in de achterliggende maanden, was er nog een hechtere band ontstaan. Ook hun gesprekken waren nu meestal van een andere strekking dan voor die tijd. Al had de tuinbaas niet dezelfde gaven en kennis als zijn vrouw, toch probeerde hij de vragen die dit stalknecht hem stelde bevredigend te beantwoorden. Want vragen had hij, zeker nu hij al een zondag bij het hem eigen geworden echtpaar had doorgebracht. Zonder hem iets op te dringen, hadden zij toen voorgesteld wat te lezen uit het boek Eens Christenreizen naar de Eeuwigheid. Zij hadden aan hem een belangstellende luisteraar en hij had bekwame en geduldige uitleggers. Met aandacht had hij nadien naar de veelzeggende afbeeldingen in het boek gekeken. Het was voor hem een alleszins ongewone dag geworden, die hij echter niet zonder genoegen had doorgebracht. Behalve hun gewone Bijbel hadden zij er ook in bezit, waarin veel liederen stonden, die zij psalmen noemden. De psalmversen waren voorzien van muzieknoten, waarmee hij geen moeite had om ze te lezen. Dat was nog een niet genoeg te waarderen erfenis van zijn overleden pleegvader. Wetend hoe mooi hij kon zingen, had hij op hun verzoek samen met hen verschillende van deze liederen gezongen. Het had hem verbaasd dat zij de psalmen zongen zonder daarbij een psalmboek te gebruiken. Ze kenden ze blijkbaar uit het hoofd. Nog nooit had hij op deze wijze een zondag doorgebracht. En ook op deze dag was er veel geweest, wat diepe indruk op hem maakte. Na en voor de maaltijden had de tuinman een kort gebed gedaan. Maar voor hij die zondagavond hun woning verliet, had de vrouw hartroerend gebeden. Ze had bijzonder hem opgedragen in al zijn moeilijkheden, nu en in de toekomst. Vooral haar smeking, of de Heere ook deze jongen wilde leren bidden, had hem getroffen. Maar hem wachtte nog een grotere verrassing, die hij bij het afscheid meekreeg. Het tuinmans-echtpaar bood hem de Bijbel met berijmde psalmen als geschenk aan. Daarbij drukten ze hem op het hart er dagelijks biddend in te lezen. Hoewel Frederik met het geschenk zeer ingenomen was, bekende hij niet te weten hoe en wat hij bidden moest. Nimmer had hij dat gedaan. Aarzelend beloofde hij het te zullen proberen. En verblijd met dit bijzondere geschenk zocht hij bij het heldere maanlicht zijn woning op. Het gezegde dat de Heere zijn kinderen brengt onder zijn woord, of zijn woord bij zijn kinderen brengt, was hier voluit waar. Dank u voor uw aandacht.